Mensen, Shabbat Shalom. Het is goed om hier weer te zijn. Je hebt een nieuwe katheder. Vorige keer dat ik er was, was hier een andere. Dat was trouwens ook een heel mooi ding. Maar, ach, dingen veranderen. Mensen, die eerste regel van de parasha zegt al zoveel. En u weet, Israël, die noemt de parasha na de eerste, het eerste zelfstandige naamwoord van de lezing. Ja, kijk. Dan gaan we nog echt gewoon ook, dus dat komt allemaal goed. U weet, ja, trouwens, dit is helemaal geen Bijbelse opstelling, hè? In Israël leest men iedere dag één hoofdstuk. En telt men ook de dagen, dag 1, richting Shabbat. Dag 2, richting Shabbat. Kijk, wij noemen de dagen naar zon en maan en Wodan en Donar en de hele halve complex. Maar God heeft visie dat hij telt en leert ons zo onze dagen tellen opdat wij een reis hebben. Dus we tellen met uitzicht. God heeft visie. Nou, wij nog. En men leest iedere dag één hoofdstuk. Dat is meestal meer dan genoeg. Maar dat betekent dat je dus na een week, 6 dagen, 6 hoofdstukken gedaan hebt. En dan de 7e dag, Shabbat, komt men samen om die 6 hoofdstukken met elkaar weer door te spreken. Dus wanneer er ook in de Bijbel staat, wanneer u samenkomt, heeft alleen de voorganger iets. Dat staat er niet. Wanneer u samenkomt, heeft een ieder iets. Dus als je nou als gemeente thuis iedere dag een hoofdstuk hebt gelezen, kom je op Shabbat samen om die 6 hoofdstukken met elkaar door te spreken. En dan is het, waar heeft de Heer jou bij bepaald in hoofdstuk 1? Wat kunnen we leren uit hoofdstuk 2? Hoe moeten we met hoofdstuk 3 omgaan? Met andere woorden, dan verwerk je het. Daartoe kom je samen. En de parasha is, of de schriftlezing is natuurlijk vorige week weer begonnen, hè, met de nieuwe cyclus. Dus 6 hoofdstukken. Nu gaan we weer 6 hoofdstukken. En iedere keer begint God hoog. God zet hoog in, heeft een koninklijke positie voor ons. Het begint natuurlijk vorige week met Adam en Eva. En het was zeer goed. Paradijs, jongens, doe maar. Dus begon goed. Alleen direct door menselijk falen, eerst met Adam en Eva en vervolgens met Kain en Abel, het ging gewoon bergafwaarts. En dan zelfs zodanig dat het in dit gedeelte ook met de wereld bergafwaarts gaat, dat God gaat ingrijpen. En dan nu het verhaal met Noach, dat God opnieuw begint met Noach. Alleen we zullen zien door deze parasha van 6 hoofdstukken dat het ook weer bergafwaarts gaat. Torenbouw van Babel, noem alles maar op. Dus volgende week gaat het over letterlijk aan met Abraham. En dan gaat God opnieuw staan. Dus God geeft iedere keer een nieuwe kans. Maar dat wij wel de lessen leren uit vandaag. Eerst even wat informatie. Als het verhaal van Noach, dus de parasha van vandaag, bestaat eigenlijk uit 2 delen. Het zonvloedgedeelte en het gedeelte van de torenbouw van Babel. Nou, als je leest met Hebreeuwse oren, dan is het eerste gedeelte van hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 10 vers 1, is 1 perikoop. En daar zitten een aantal schillen in, parallellen. En Hebreeuws denken, en op de Hebreeuwse manier de Bijbel lezen, is altijd vanuit het centrum. Wij lezen vaak een boek, en zeker een roman, begint goed, dan gebeurt er van alles, ellende, verlossing, en de laatste pagina, happy end. Dus vergeet de laatste pagina niet. Maar in de Bijbel, in ieder hoofdstuk, ieder parasha, begin en eind geeft het kader aan, waarbinnen God iets wil zeggen. Maar het draait altijd om het centrum. Ook in dit gedeelte, tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 10, verhaal over Sondvloed en Noach, precies het centrum is waar de boodschap over is. Je mag alles vergeten van deze preek, maar het ene woord dat precies in het centrum staat, Genesis 8 vers 1, en God dacht aan Noach. Jongens, dan zat hij helemaal moederziel, met 700 dan. Maar er is een moederziel in die arkje, was geen land te bekennen, en dat was allemaal oervloed, chaos. Dus hoe jouw situatie ook is met corona en weet ik het wat, precies in het centrum staat er, en God dacht aan Noach. Jongens, dat is het evangelie. En die ark, we weten dat ook in Israël, de synagoge, de Torahrol wordt opgeborgen in de ark. Ja. En het openen van die Torahrol, wat zegt het woord? Het openen van die woord verspreidt licht. Ja. Oké. Nou, die ark was dus het teken van behoud. Hij moest aan binnen en aan buitenkant voor de laatkomers is er altijd plek. Vooraan is er nog een. Oké. Dus die ark moest van binnen en van buiten besmeerd worden met pek. Ja, dan denk je, asfalt, zwart goedje, stinkt ook nog. Wat heb je daar? Maar wacht even. In het Hebreeuws, pek is het woord kafa, waar Yom Kippur van komt. Dan lees je, met Hebreeuwse oren, dat het arkje is een bron van verzoening. Wauw. Nu even die parallellen, hè, dat is mooi in het Hebreeuws, van hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 10. Staat dat 7 dagen dat Noach met al die dieren de ark inging. En ook nadat die duif eruit ging, duurde het 7 dagen voordat hij de bruid ging. Vervolgens 40 dagen dat de bronnen overgingen en er dus een enorme stortvloed van boven en de water van onder naar loskwam. Dus 40 dagen. En ook 40 dagen dat het weer wegzakte. Vervolgens 150 dagen dat het water op de aarde, dat de aarde nat was, en 150 dagen dat het water langzaam ging dalen. Dus allerlei parallellen en precies in het centrum en God dacht aan Noach. Maar waarom Noach? Omdat hij als enige in zijn hele generaties was tamim, geheel. En daardoor werd hij ook een tzaddik, een rechtvaardige genoemd. En God wil ook, we hebben het gelezen, hè, En zijn maar geproclameerd zelfs. Dat God wil dat wij geheel hem dienen. Met heel ons verstand. Met klein beetje van onze kracht. Nee. Met geheel onze kracht. Met geheel ons hart. En met geheel ons. Ja, dus God wil ook dat wij geheel tamin zijn. Want als wij dit geloven, dat denken, weer iets anders zeggen en nog wat iets anders doen, zijn wij geen enkelvoudige getuigen van de Heer. En dan prikt de jeugd tegenwoordig gewoon dwars doorheen. Maar als je het ene zegt en het andere doet, ben je niet betrouwbaar. Dus hoe kunnen wij betrouwbaar zijn, een tzaddik, een rechtvaardige, door geheel te zijn. In denken, doen, handelen, laten, geloven, doen alles maar op. Ja. En Noach was zo een. Maar Noach staat in de lijn. Het begon natuurlijk bij Adam als de eerste. En Noach is de tiende. En met tien gebeurt er wat. En dan weer tien komen we bij Abraham. En daarna gaat het niet over tientallen, maar over zeventallen. Want in de geslachtslijn van Yeshua staat er dat hij 3 keer 14, of 6 keer 7, 42. Maar hier begint het dus bij Noach, tiende generatie. En straks de volgende ronde is Abraham de 20ste. Dus dan gebeurt er wat bij God. Trouwens, als je de namen van die eerste 10 aartsvaders, of Adam, Abel, enzovoort. Als die namen in hun betekenis op een rijtje zet, heb je het evangelie. Hier bij Noach, hij die genade heeft gevonden. En dat komt omdat God aan hem denkt. Dat is het centrum van de hele parasha. Nou, over die boot, die ark, die had een afmeting. 300 el lang, 50 el breed, 30 el hoog. Ik heb ooit bij het waterloopkundig laboratorium gewerkt. En dan gingen we met bootjes oefenen. Allemaal op schaal en kijken hoe die delta werken moesten. Noem alles maar op. Dan deden ze proeven met boten. Hoe nou die supertanks, wat die voor verhouding moet hebben. En de verhouding van de ark is nog steeds maatgevend. Zelfs voor supertanks. Want hij was breder dan dat hij hoog is. Betekent dat hij stabiel is. Als je hoger is dan breed. Jongens, en het gaat 40 dagen allemaal regenen, weet je wat. Dan, vooruit weet. Nou, van al die dieren die gekapt zijn. Dat moet je niet hebben. Had God van tevoren al bedacht. Je moet het zo maken. En ook die lengte ten opzichte van de breedte, lengte ten opzichte van de hoogte. Dezelfde verhouding is nog steeds voor supertankers. Betekent dat het zwaartepunt onder de waterlijn is. Zodat hij dus super stabiel is. Dat is toch geweldig? Nou, het doet gewoon wat God zei. Maar als je nu het gewoon met wetenschap kunt bekijken, denk je, zo slecht nog niet. En ook die 350 en 30 mensen, die maten staan er niet voor niks. Want getallen in de Bijbel hebben een betekenis. 300 was het getal waardoor Gideon de verlossing kon geven. 30 is het getal van de zilverlingen waardoor een slaaf werd vrijgekocht. En 50, wat doet hij dat dan denken, 50? Ja, van de verlossing. Jubel, ja. Nou, wanneer strandde nou die ark van Noach op de Ararat? op de 17e van de 7e maand, staat erin. Maar dat was in de telling voor Mozes. Dus dat telde vanaf Rosh Hashanah. Dan is de 7e maand is Pesach. En de 17e van die Pesach maand is het feest der eerstelingen. Opstandingsdag. Dat wij weer op de rots gefundeerd worden. Wauw. Jongens, de hele Bijbel. In Genesis worden de principes neergelegd. En de rest van de Bijbel bouwt daarop voort. Maar we hebben natuurlijk niet een God die aan het eind van de Bijbel iets anders zegt dan aan het begin. Dus alles wat ook Yeshua later deed, zit in dezelfde structuur, dezelfde ordening die God al in Genesis neerlegt. En dat is niet alleen dat met precies die 17e, u kent de 14e van de eerste maand, hè? Die kent u. Pesach. Maar dat is na Mozes. En bij Mozes zegt God, dit zal u het begin der maanden zijn. Dus dan draait het om. Nou, vandaar dat wij dus de 17e van de eerste maand opstandingsdag, feest het eerste maand. Weet je dat precies op diezelfde dag, in diezelfde tijd, ook Joshua, weet je wel, diezelfde naam als Yeshua, die Joshua die na Mozes beloofde land in gaat. Dat was op de 10e van die eerste maand gaan ze door de Jordaan. Dan hebben ze 3 dagen besnijdenis en op de 14e hebben ze Pesach gehad. En daarna beginnen ze met Jericho. Precies dezelfde structuur. God gaat dus in zijn plan, zijn heilsgeschiedenis, dit iedere keer verder uitbouwen. Maar gebaseerd op dezelfde structuur. Dat God denkt aan Noach. Nou, hier zien we ook het verhaal van de vloed. En direct na de vloed van die duif. Waar staat die vloed voor van de water? De chaos. Dus dan ben je. In welk jaar was er zo'n vloed? Vanaf Adam gerekend, hè? 1556. En volgende keer even Abraham hebben. In welk jaar is Abraham geboren? Dat is helemaal geen hogere wiskunde, hoor. Of weet je wat toestaan. Nee, dat staat er gewoon in, hè. Moet gewoon even optellen. In het jaar 1948, vanaf het begin van de schepping. Doet hij dat iets denken? Zoals Adam de eerste mens was, dus geboren in het jaar 0. Zo is Yeshua de laatste Adam. En die wordt in onze jaartelling ook op 0 gezet. Zoals Abraham het begin is van de volk Israël. 1948. Is ook in 1948. Het begin van de staat Israël. Jongens, het loopt God niet uit de hand, hè. We hebben een God die boven corona en alle toestand zit. En hij denkt aan ons. Amen of amen. Maar het verhaal van Noach. In zijn tijd was de ark een teken van behoud. Moet je nagaan. Het had nog helemaal niet geregend, hè. En Noach bouwt die ark op de droge. En is er 100 jaar mee bezig. Nou, hij heeft vast een hoop bekijks. Nou, wat wil je nou aan doen, joh? Zie je maar, wij hebben geen zee te verkennen, joh. Ja, ben je al 100 jaar bezig, nou? Nou, niets beters te doen. Nog een keer tegen een droge bal. Ik kan me voorstellen dat hij bijzonder beschind is door alles en iedereen. Ja. Maar dat was een teken, God gaat wat doen. En toen het uur was, was dat Noach en zijn 7 anderen, zijn vrouw en 3 zonen met hun vrouwen, dus 8 in totaal. Als je dat nou met Hebreeuwse oor, waar doet 7 aan denken en waar doet 8 aan denken? 7 is het getal van de volheid, hè? Dus Noach en de hele volheid ging erin. Het is niet alleen, het was Noach en de hele volheid. Maar 8 is het getal van de nieuwe periode. Betekent dat we niet terug moeten naar het oude, maar door het water heen gered worden. Weet je, dat staat ook in het brief Galatiaan. Als we die mooie tekst hebben uit Titus 3 vers 5. Waar staat, wij zijn gered. Hoe? Door het badwater van de wedergeboorte en de vernieuwing met de Heilige Geest. Jongens, dat is allemaal al hier in Noach en het verhaal te zien. Want Noach moest door het water heen in die nieuwe tijd komen. En dan niet terugdenken aan het oude. Hij met zijn zoon een nieuwe periode. En ook die dieren moesten weer zich vermenigvuldigen. Dus niet terugdenken aan het oude, maar wat komt. En wellicht duurt ook deze coronafase zo lang dat wij niet meer aan het oude straks hunkeren, maar kijken wat God nieuw wil doen. Weet u, door techniek, met livestream en Zoom en die hele mikmak, komen nu preken op plekken waar we anders niet kwamen. Zie je anders, zeg maar, 30 mensen zijn? Maar laat ik vertellen, het Loofhuttenfeest hadden we net in Jeruzalem. Nou, vorig jaar gingen we er met 7000 mensen fysiek naartoe. Geweldig. Nou, kon dat niet. Maar ja, je hebt maar een paar mensen nodig in de camera. En het wordt nu wereldwijd, wat een 7000 geregistreerden. Maar het is, als één registreert, gaat hij niet alleen in zijn uppie daarvoor zitten, maar soms hele volkstanden. In Bolivia soms met 1000 man tegelijk. Dus het wordt vermenigvuldigd, het gaat nu de wereld over. En zelfs in Israël, de Messiaanse gemeenten maken nou een sterke groei mee. Want ja, het is toch altijd een beetje zo in Israël, de Messiaanse gemeenten is nou, wordt door de rest van, laten we zeggen, de orthodoxe rabbijnen nog niet altijd gewaardeerd. Dus mensen in de synagoge, ja, die kunnen natuurlijk moeilijk naar de Messiaanse gemeente toe. Maar nou, met corona, ze hebben veel meer elektronica dan wij bij elkaar. Ik bedoel, Jan USB-stick is daar ontwikkeld, Jan Intel-processen daar ontwikkeld, noem maar op. Dus Israël loopt voor op ICT-gebied. Nou, die jongens die zitten ook wel eens af te struinen. En de preken van al die Messiaanse voorgangers, die worden nou 10 keer zoveel beluisterd als daarvoor. Dus je weet maar nooit wat dit voor straks voor een enorme vloedgolf aan vernieuwing geeft. Better be prepared. En daartoe geeft God niet alleen dat het water van afwassing, maar ook de vernieuwing door Gods geest. En bij Noach was het al die duif die een takje van de olijf meebracht. Was die olijf een beeld van? Van Israël. Dus het begint net zoals als de Torah geëindigd is, hè, twee wegleiden. Met de Torah geëindigd met de zegen. Het laatste woord van de Torah is Israël. Dus het draait om Israël. En als het dan weer geopend wordt met, en het eerste woord wat God zegt is, er zij licht. Jongens, het openen van zijn woord geeft licht. Dus als wij uit dat arkje mogen komen, dat ook wij weer licht uitstralen. God zendt ons als gemeente op een plek om tot zegen, tot licht te zijn. Dan weet u, daar hebben we ook van gelezen, het zal worden als in de dagen van Noach. Dat mensen onzeker en angstig en weet ik wat, als je verderop leest in de Openbaring, nou, dan krijgen we nog wat. Dat radeloosheid van angst zal mensen overkomen. En dat ze eerder God de schuld geven, dan dat ze tot God terugkeren. God doet alles, zodat wij terugkeren tot Hem. Maar voor hij weet, zijn mensen zo ver van God afgedwaald, alles wat overkomt, wordt God de schuld gegeven. En in deze fase mogen wij als gemeente een licht in deze hoop zijn, in deze tijd zijn. Maar dat betekent wel dat ook wij de les van Noach moeten leren. En hetzelfde doorgetrokken naar Yeshua. Die moest ook eerst gedoopt worden. En daarna kwam de Heilige Geest in de vorm van de duif op hem. Ook Yeshua had het nodig om gewassen te worden door het water van de doop. En vervuld te worden met Gods geest. Hij liet ook ons dat voorbeeld na. En dat zien we al bij Noach. Dat hij door het water heen niet meer aan het oude denkt, maar vooruit gaat. En ook het volk Israël. We herdenken allemaal de Pesach met de uittocht uit de duisternis van Egypte. Maar direct daarna, 7 weken daarna, en Shavuot, Pinksterfeest, is de afronding van Pesach. Is de 8e dag van Pesach. Dus je hoort er gewoon bij. Pasen en deze kun je niet loszien, Pesach en Shavuot hoort bij elkaar. Dus ook Gods volk die uittocht had, moest Shavuot hebben om te weten in welke koninklijke positie zij weer gezet zijn. Maar God zegt, en we hebben de 10 woorden gelezen, maar net daarvoor staat in Exodus 19, gij zult mij tot een koninklijk priesterschap zijn. Dus hoe ver wij ook gedaald zijn en missies geweest, God wil ons weer op een koninklijke positie zetten. En dat we door corona alle ballast en alle kerkelijke regeltjes en alle toestanden wat we anders bij ons hadden afschudden. En nou ons focussen op wat God ons wil zeggen. En daartoe hebben we de leiding en de inwoning van de Ruach HaKodesh zo nodig. En dat zien we door de hele Bijbel heen. Anders houden wij dat niet vol, mensen. Dan gaan wij heel snel weer terug in oude patronen. En dan gaat het weer bergafwaarts. Maar God geeft ons de kans om. Dan zou ik het maar lezen, hè? In 1 Petrus 2. De doop is niet het afleggen van lichamelijke onreinheid. Maar een gebed van een gereinigd geweten. Van God. Dus doop en vervulling met Gods geest heb je nodig. Anders zou het niet vol. Maar God leert ons zo onze dagen tellen, zoals ook van dag 1 richting Shabbat, met een visie. Maar al die feesten, want het gek is, Noach strandde met die ark op de Ararat met Pesach. Maar hij kwam er pas uit de ark met Lofotwees. Al die feesten hebben met elkaar te maken. Maar Pasen is het begin. En de vervulling met Gods geest heb je nodig om het vol te houden in het leven. Maar de visie is dat wij, dat niet alleen Israël het Lofhuttefeest viert, maar Zacharië 14 zegt dat alle volken zullen dit vieren. En hoe zullen we dat nou leuk vinden of niet? Je kunt beter alvast maar stage lopen, zodat je weet hoe het gaat werken. Want God heeft visie dat hij ons wil brengen in de maaltijd des Heeren. We gaan straks maaltijd houden. Dat is allemaal nog stage lopen, hè? Klein beetje. Eén slokje. Maar God heeft visie dat hij een maaltijd houdt voor alle volken op zijn berg. Jongens, dat wordt een grootste barbecue alle tijden. God heeft visie. Dus laten we de maaltijd des Heeren gaan vieren op een nieuwe manier. En de bruiloft van het land. Nou, dan moet je erbij wezen. Of niet? En hoe kom je erbij? Als je geheel bent. In je denken, doen en laten. En dat je tot een licht voor de volkeren mag zijn. Want die 10 maagden, weet je wel. Die hadden alle 10 visie. Oh, die bruiloft van tegemoet. Maar door hun leven, door alle toestanden. Gingen, vielen ze alle 10 in slaap. Alle 10, hè. Wat betekent dat? De hele Minyan viel gewoon in slaap. En daartoe had je de wake-up call nodig. Alleen de helft viel af, hè. Jongens, nou ook met corona. Als je straks een jaar lang gewend bent om thuis op de bank te zappen en dan een dienst te volgen. Mooi, kan, technisch kan het. Maar als je na een jaar weer in de gemeente mag komen, ach, waarom? Dan toch thuis ook lekker een zippen. En als die voorganger mij niet naar de mond praat, nou, dan zip ik even en heb ik een andere preek. Zegt de Bijbel toch? Op het eind zullen ze leraren verzamelen die hun naar de mond spreken. En daarom, we krijgen nog tijd. En weet je, de Christenambassade is vanaf 7:30 begonnen met wekelijks een gebed. Global prayer. Dat doen iedere week 40.000 mensen wereldwijd aan mee. En al die gebedsladen zijn er ruim maar één boodschap. En als we hier doorheen komen, en daar komen we, krijgen wij nog maar een korte tijd de gelegenheid om het woord te verkondigen. Voordat alle andere oordelen uit de openbaring over ons heen komen. Dit is allemaal nog maar een speldenprik. Een begin van de, hè, noem maar op. Maar als wij nou niet in deze tijd ons bezinnen terug naar God, dat hij ons leert wat wij straks mogen verkondigen. Jongens, dat is net als met die 10 maagden. Zijn we voorbereid? Zijn onze lampen nog brandende? Dat we die weer in orde hebben, zodat we de welkomstroep horen en straks niet bij die gesloten deur staan. Mensen, zullen we daarvoor bidden? Daar hebben we echt Gods geest voor nodig. Mag ik u daarvoor in voorgaan? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn en het verhaal van Noach mogen zien en lezen. Heer, en daar doorheen de principes van uw koninkrijk verkondigen. Heer, dat ook wij door het water heen gered worden. Maar ook vervuld moeten worden met uw geest. Om het vol te houden. En niet naar de oude situatie terug. Maar dat u ons vernieuwt, Heer. Iedere dag weer. En dat we leven bij het licht van uw Torah. Heer, zoals de ark toen het teken was voor de mensen. Dat God wat gaat doen. Zo zien we ook nu aan uw volk Israël. Zijn teken dat u binnenkort wat gaat doen. Heer, uw volk bestaat al meer dan 70 jaar. En we weten niet hoe lang een generatie duurt. Een maximaal 120 jaar. Heer, dat gaf u ook de tijd aan Noach om die ark gereed te maken. En vader, we geloven dat het spoedig is en voor de deur staat. Dat uw komst in heerlijkheid. Heer, en dat u ons daartoe oproept en waakzaam maakt. En dat u ook aan ons denkt in onze situatie. Heer, hoe wij ook thuis of om ons werk of waar dan ook ons bevinden, dat u aan ons denkt. En dat u ons eruit wil helpen en ons tot een bron van hoop wil maken voor deze wereld die in angst en in radeloosheid is. Vader, geef u ons de tijd om werkelijk uw licht te verkondigen. Heer, wilt u ook de leiderschap van deze gemeente zegenen. Heer, om deze diensten te houden, het woord te verkondigen, wil ook de opnames zegenen, de techniek en alles. Heer, om ook in deze regio tot een licht te zijn. Glorie voor u, Heer. In de naam van Yeshua, onze Heer. Amen.